Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Elk bedrijf wil natuurlijk een geweldige werkgever zijn. Maar hoe doe je dat? Headfirst is het gelukt om een great place to work te worden. Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen en wat levert het ze op? Volgens een recent rapport van economen van ABN AMRO is het welzijn van het personeel cruciaal voor bedrijfsgroei. Hoe zit het met de link tussen de mensen en die economische groei? En wat kunnen bedrijven hier aan doen? We hebben twee bijzonder leuke gasten in de studio. Joke de Graaf is Head of HR and Organization bij Headfirst. En David Bolscher is sectoreconoom zorg en thema's bij ABN AMRO. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ja, David, we beginnen bij jou. Bij een prachtig rapport wat jullie hebben geschreven. Daar is al een ongelofelijke bak werk in zij hebben gezeten. Dat kan bijna niet anders. Help onze luisteraars even mee. Wat hebben jullie onderzocht in dat rapport?
Ja, we kijken twee keer per jaar naar de groei in de sectoren. Dus dat noemen we onze sectorprognoses, die we twee keer per jaar uitbrengen. En vorige week brachten we die weer uit. En gelukkig staat het er beter voor met de economie en ook de economische verwachtingen. Dus de verwachting is dat de sectoren, de meeste sectoren, meer kunnen groeien dit jaar en volgend jaar. Maar wat ondernemers aangeven is dat de personeelstekorten de grootste belemmering zijn. Nou, en dat blijft waarschijnlijk even zo door de vergrijzing en de demografische ontwikkeling. Dus uiteindelijk moet je kijken hoe ga je dat personeel beter inzetten.
Ja.
De vraag neemt dus toe in de meeste sectoren, maar om ook dat aanbod te kunnen realiseren. Nou ja, meestal is het makkelijk om meer mensen aan te nemen. Maar dat is waarschijnlijk lastig de komende tijd. Dus in die zin moet je gaan kijken. Kan je misschien nog iets doen aan de participatiegraad? Maar die is ook al heel hoog. Dus dat betekent hoeveel mensen daadwerkelijk een baan hebben. Nou, die is al heel erg gestegen. Omdat vrouwen bijvoorbeeld veel meer zijn gaan werken. Maar daarnaast kan je ook kijken naar de arbeidsproductiviteit. Nou, voor arbeidsproductiviteit kan je investeren in meer bedrijfsmiddelen. Waardoor je je personeel beter kan inzetten. Maar je kan ook kijken van, hoe kan mijn personeel zelf meer produceren? En daarvoor is dat welzijn echt cruciaal.
Ja, daar ga ik zo, want daar gaan we natuurlijk over hebben. Maar eerst nog even terug naar dat begin. Want nadat het een beetje leek dat we toch iets van in een recessie terecht zouden komen met z'n allen, zeg jij dus van, we zien de vraag eigenlijk weer aantrekken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de gemiddelde ondernemer, voor het gemiddelde bedrijf. Hoe kom je daarachter? Hoe weten jullie dat vanuit ABN AMRO?
Ja, dus daarvoor kijken we naar heel veel variabelen. We hebben ons economisch bureau die meer kijken naar de macro-economie. En wij vertalen dat door naar de sectoren.
Ja.
Nou, het verschilt ook per sector waar je precies op let. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de macro-economie. Dan zie je dat de inflatie wat afneemt. De consumptie, de koopkracht neemt toe. De overheid geeft veel uit. Nou, en dat zorgt ervoor dat die vraag hoog blijft en weer wat groeit dit jaar. Dus afgelopen jaar kenden we nauwelijks economische groei. We hebben ook een paar kwartalen met krimp gezien. Dat kwam voornamelijk door die hoge inflatie en dat mensen daardoor ook minder te besteden hebben. En dit jaar wordt die koopkracht weer iets beter en kunnen we daarom groei verwachten in de meeste sectoren.
Ja, en ik kan me voorstellen dat jullie dit soort rapporten maken voor jullie klanten, zodat ze ook een idee hebben van wat komt er aan en hoe bereiden we ons daarop voor?
Ja, zeker. Dus we hebben in alle sectoren veel klanten, ondernemers. En die willen ook weten van wat komt er op ons af en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan. En voor dit jaar en volgend jaar is dus cruciaal om te groeien dat personeel. Hè, wat nog steeds gewoon de grootste belemmering is. Voor COVID was de personeelskrapte al hoog. Maar na COVID werd die nog veel hoger toen sectoren weer meer gingen produceren. Mensen weer meer gingen uitgeven. Hè, meer naar horeca op vakantie. En wat je zag is dat voor het eerst het aantal werklozen meer was dan het aantal openstaande. Er meer vacatures open stonden dan
werklozen.
Dan er werklozen waren. Dus dat uit op hoe krap het is. En dat is nog steeds het geval. Hè? Dus misschien had afgelopen jaar, omdat de economie iets meer kwakkelde, tot wat meer lucht kunnen zorgen. Het is ietsjes afgenomen, die personeelskrapte, maar het blijft gewoon enorm krap. En de verwachting is ook dat het komende tijd zo blijft.
Ja, en dat is wel een belangrijk. En nou komt dat wel vaker langs in dit programma. Komen hier ook hoogleraren arbeidseconomie langs. En die gewoon zeggen, en die kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Dit is de situatie waar we voorlopig, en dat is niet 2 maanden, maar jaren, in zullen zitten. En dat is fundamenteel anders dan hoe we het, dat ik het in ieder geval sinds ik werk, wat ondertussen een jaar of 30 is, kan ik me alleen maar herinneren dat er natuurlijk wel eens momenten waren dat er een tekort was aan IT'ers of zo. Dat hebben we allemaal gehad. Maar dat die arbeidsmarkt over bijna de hele linie gewoon krap was en je heel vroeg goed je best moest doen om aan mensen te komen, kan ik me niet herinneren.
Nee, het zit in bijna alle sectoren die arbeidskrapte. Gemiddeld geven 37% aan dat ze die personeelskrapte als grootste belemmering voor groei zien.
Wauw.
Dat is echt enorm. En er zijn verschillen.
En waar concurreert deze beperking mee? Wat zijn de anderen die je langs hoort komen?
Nou, bijvoorbeeld de rente. Hè? Dus dat was ook een hogere beperking rente. Die was gestegen. Dus het is een hele lijst en er zitten verschillende beperkingen in. En op dit moment is dus met name die personeelskrapte, die staat al een tijdje bovenaan daar. Er zijn dus in alle sectoren is het krap. Er zijn verschillen tussen sectoren. Hè, bijvoorbeeld in de bouw zag je nu dat het niet meer de grootste belemmering was, omdat andere parten belemmeringen belangrijker zijn in de bouw. Hè. Het aantal vergunningen zijn flink teruggelopen, ook deels door die gestegen rente. En wat je uiteindelijk ziet is dat met name ook sectoren waar die personeelskrapte nu hoog is. Maar die ook flink vergrijsd zijn, hè, dus die ook veel uitstroom kennen. Bijvoorbeeld de transportsector. Die hebben echt een enorme uitdaging om de komende tijd personeel aan te trekken. En de productiviteit te verhogen. Om die groei te kunnen realiseren.
Ja. Ja, en ik hoor je eigenlijk, want je zei al van natuurlijk kun je en moet je je best doen om nieuwe mensen binnen te halen. Maar eigenlijk hoort jij ook zeggen, kijk ook vooral naar de mensen die je al hebt in je organisatie. Want daar zit ook ruimte.
Ja, dus het aanbod wordt bepaald door de hoeveelheid mensen. En daar kan je op sectorniveau of bedrijfsniveau misschien wat aan doen. Hè, door een betere werkgever zijn mensen naar je toe te trekken. Maar uiteindelijk gaat de overheid daar ook voornamelijk over. Hè, over vraagstukken als arbeidsmigratie. Daarnaast heb je dus die participatie. Dus hoeveel mensen doen mee aan het arbeidsproces, hebben een baan. Die ligt vrij hoog, rond 75% van de beroepsbevolking. Dus dat zijn de mensen tussen 15 en 75 jaar oud. Daarvan werkt 75%. Nou, misschien kan je die nog iets verhogen. Bijvoorbeeld door ouderen proberen te stimuleren om langer door te werken. Daar is je nog vrij laag. Maar daar kom je ook redelijk tegen de max aan. En die laatste component, die arbeidsproductiviteit. Daarvoor is het gewoon heel belangrijk van hoe zet je mensen in, hoe ga je met je mensen om. Dus dat welzijn is daarvoor heel belangrijk.
Ja, en maak die link eens, hè, voor mij. Want op zich, iedereen snapt natuurlijk dat als je gezonde, fitte, enthousiaste mensen hebt, dat die waarschijnlijk een stap harder lopen of slimmer werken dan als dat niet zo is. Maar jullie kijken daar natuurlijk vanuit macro perspectief naar. Dus hoe zie je dan dat effect heeft op de organisaties, de bedrijven die zich daar op een goede manier mee bezighouden?
Ja, dus het verband tussen welzijn en groei is best ingewikkeld. Dus wij meten het welzijn. Dat doen we onder de term sectorale welzijnsmonitor die we elk jaar uitbrengen. En dan meten we het in alle sectoren. En dan meten we het welzijn van personeel op 88 variabelen en 7 categorieën. Dus die categorieën, dat zijn veiligheid, gezondheid, werk-privé-balans, gelijke kansen, economie, klimaat. Dus uiteindelijk kijken we van hoe ontwikkelt dat zich. En wat je bijvoorbeeld zag is dat in het eerste jaar met COVID, dus in 2020, dat toen het welzijn enorm verbeterde. Omdat gewoon in veel sectoren het werk gedeeltelijk stil lag of vanuit huis gebeurde.
Ja.
Bijvoorbeeld in de zorg, de sector waar ik me op richt daar. Daar zag je ook dat de werk-privé-balans enorm verbeterde. De werkdruk daalde. Dat is heel gek, hè, want we kenden allemaal de zorg onder druk. Maar dat zat heel specifiek op de overvolle IC's en de verpleegkundigen die daar werkten. Maar in een ander deel van de zorg.
Niemand ging maar naar de huisarts. Nee. Een vriend van mij is huisarts. Die zei, ja, ik vind het heel raar klinken. Want iedereen roept dat iedereen bedankt me dat ik in de zorg werk. Hij zei, maar ik heb nog nooit zo rustig gehad.
Ja,
want precies. Niemand durft naar de huisarts. Want stel je voor dat er iemand met COVID naar de huisarts gaat.
Ja, ja. Ja. Dus in dat corona trad een enorme verbetering op welzijn. Hè, over die variabelen. Ook bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Er waren gewoon minder incidenten. Nou ja, dat is iets wat de afgelopen 2 jaar weer enorm is toegenomen. Maar als je kijkt na COVID. Dus het eerste jaar nam het best wel weer toe. De werkdruk was heel hoog. En nu zag je vorig jaar en ook dat jaar daarvoor, dus in 2022, 2023, wel voorzichtig al een verbetering. Ook met name op de werk-privé-balans, op persoonlijke ontwikkeling. En dat komt echt omdat door die personeelskrapte personeel ook meer voor het zeggen heeft. Maar ook werkgevers meer gaan inzien van, we moeten echt goed voor dat personeel zorgen. Deels om ze te behouden, maar ook om ze zo productief mogelijk te laten zijn en hun ding te kunnen laten doen. Dus je ziet echt dat werknemers meer autonomie hebben, meer vrijheid om verlof op te nemen. Dat ze makkelijker kunnen doorgroeien, carrière kunnen maken en dergelijke. Dus op veel gebieden verbetert dat nu. Maar we zien dat er alsnog veel te halen is. Dus in sommige sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg, is de werk-privé-balans nog steeds slecht.
Dat is ziekteverzuim ook heel hoog, hè, nog steeds.
Ja, dus ook qua gezondheid. En sommige dingen zitten echt in de aard van het werk. Maar sommige dingen kan je ook voorkomen. Je kan flexibeler met je roostering omgaan. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Omdat zorginstellingen zoveel geld ook kwijt zijn aan die dure externe. Hè. Vaak moesten ze het space inhuren. Dat ze nu echt hun vaste personeel ook meer gaan belonen. En dus zeggen van oké, vast personeel. Jullie krijgen vaker voorrang op een rooster. Of jullie mogen eerst je vakanties aangeven. Nou, en dat zorgt er echt voor dat die werk-privé-balans verbetert. En uiteindelijk heeft dat ook effect op verzuim en productiviteit.
Ja, dus jullie zien eigenlijk vanuit die macrocijfers al dat werkgevers veel meer bezig zijn met de behoeften van hun collega's. Maar ook om ervoor te zorgen dat ze goed kunnen blijven presteren. Zorgen dat ze nog beter gaan presteren of slimmer werken. Dat lijkt me een heel lastig om. Dat vind ik zelf een interessante. Want ik zie nog relatief weinig radicale manieren van anders werken. Hè, dat er echt wordt gekeken van, nou jongens, weet je, ja, oké, let's face it. Dit zijn eigenlijk de mensen waar we het gewoon mee moeten doen. We kunnen niet een blik open trekken. Dus hoe kunnen we het nou slimmer, beter doen? Daar zie ik nog weinig van gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook een lastig onderwerp is om juist dat te onderzoeken. Omdat het zo specifiek per organisatie, per bedrijf eigenlijk zo in elkaar zit.
Ja, dus je ziet ook uit die welzijnsmonitor dat verschillende sectoren heel anders scoren. En binnen die sectoren zal je ook grote verschillen hebben tussen de bedrijven. Maar uiteindelijk is de basis wel in veel sectoren hetzelfde. Hè? Dus werk-privé wordt heel belangrijk gevonden. Daarnaast ook die gezondheid. En daar zitten gewoon bepaalde dingen in. Bijvoorbeeld in de zorg dus meer autonomie. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld in de lesje, de vrije tijdsector, de horeca. Hè, waar je ook best wel vast zit aan bepaalde roosters. En soms tot laat moet werken. Bij sommige sectoren zit dat er inherent in. Maar je kan ook kijken van hoe kan je het wel minder belasten. Dus bijvoorbeeld in de zorg kan je misschien uiteindelijk zeggen van in de ochtend moeten veruit de meeste mensen gedoucht en verzorgd worden. Maar misschien moet daar toch iets meer flexibiliteit in komen. Misschien moet je ook vaker dus dat iets meer uitspreiden. Niet meer zeggen van we komen altijd om 8 uur langs, maar we komen ook om 12 uur langs. Dus ik denk als je als organisatie daar toch iets flexibeler naar gaat kijken. Maar dat vraagt ook wat om de afnemers. En daar zit ook wel het risico. Want we zien ook in die sectorale welzijnsmonitor dat het aantal incidenten, intimidatie en zo de afgelopen 2 jaar weer flink is toegenomen. Ook in de zorg, waar dat veel gebeurt. En in de retail bijvoorbeeld, in de winkels. Nou ja, en dat is wel het risico. Hè? Als je door die personeelskrapte en om je personeel te beschermen, vaker nee gaat verkopen. Of het werk anders gaat indelen. Dat ook de klanten en de patiënten en zo daar oké mee zijn.
Ja. Ja, maar het is ook een beetje de werkelijkheid waar we nu allemaal een beetje aan moeten wennen. Hè? Dat hebben we natuurlijk al een aantal jaren met alle aannemers en timmermannen en timmermensen moet ik zeggen. En loodgieters, installateurs. Ja, vroeger was het zo, je vroeg 3 offertes aan en je nam de goedkoopste. Tegenwoordig is het zo dat je blij moet zijn dat je iemand vindt die überhaupt het werk wil doen over 7 maanden. Dat is gewoon de realiteit waar we ook in zitten. En dat is wennen. En daar kan je boos om worden. Maar ja, het is wat het is. Hè?
Ja, maar als dat weer leidt tot meer incidenten. Hè, dat mensen vaker agressief worden.
Ja,
ja dan ga je ook niet met plezier naar je werk. En dat werkt alleen maar averechts. Hè. Dus dat is ook het gekke verband tussen groei en welzijn. Bijvoorbeeld te veel groei kan ook tot een lager welzijn leiden. Hè, omdat de druk gewoon te hoog wordt. Omdat er te veel van je gevraagd wordt.
Ja, waardoor je vervolgens niet gaat groeien. Maar misschien zelfs gaat krimpen.
Ja, precies.
Ja. Ja. Wat zou jou, luisteren allerlei organisaties, veel HR-mensen luisteren naar PeoplePower. Wat zou je vanuit jullie helikopterview eigenlijk het advies zijn wat je aan ze wil geven? Van waar moeten ze nou rekening mee houden? En ja, meer als een soort van, dit is het construct waar we nu in zitten. Dit is het tijdsgevricht waar we in zitten. Dit zijn de ontwikkelingen waar we in zitten. Dus, wat moet ik doen?
Ja, dus ik denk van, ga echt kijken van wat heeft mijn personeel nodig. En probeer die ook echt op één te zetten. Dus als dat betekent dat je bepaalde producten niet meer kan verkopen. Of het op andere momenten moet verkopen. Ja, dan zal je daar toch iets mee moeten. Hè, om dat personeel te beschermen. Dus ik denk dat het belangrijkste is. En je zal ook moeten gaan kijken naar van, waar voeg ik het meeste waarde toe. Dus met welke werkzaamheden, welke producten, waar is de toegevoegde waarde het hoogst. En daar je personeel inzetten. En dan kan je groeien, ondanks die personeelskrapte.
Ja, grappig. Grappig. Bedrijven zijn natuurlijk altijd gewend om heel erg met klanten om te gaan en te maken en mee te bewegen met de markt en zo. En nu heb je eigenlijk twee krachten waar je tussenin zit als organisatie. Zul ik het een beetje vormen? Je hebt datgene wat je mensen willen, kunnen, belangrijk vinden. En je hebt datgene wat je klanten willen en kunnen belangrijk vinden. En daar, je moet eigenlijk die twee bij elkaar brengen, want anders dan gaat een van de twee morren. En voorheen was het misschien veel meer zo, ja jongens, dit is wat de klant wil. Hup, rennen allemaal. En die tijd is voorlopig even voorbij.
Ja, zeker. En ik denk dat je je klanten daar ook in mee moet nemen. Hè, misschien is dat, bijvoorbeeld in de transport, je afnemers moet je erin meenemen dat het misschien langer kan duren voordat je levering bezorgd wordt. En de eindconsument ook, voordat hun pakketje bezorgd wordt. En dat is wel belangrijk om zulke dingen op tijd te communiceren, uit te leggen van waarom dat het geval is. En dan kan je ook op dat begrip rekenen.
Super. Bijzonder interessant. David, dank je wel voor de inzichten voor nu. Als mensen nou denken, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil veel meer weten, dan kunnen ze vast het rapport ergens downloaden.
Ja, op onze website ABN AMRO Sectoren en Trends. En daar staan al onze publicaties. En je kunt ook altijd mij googlen en contact opnemen.
Hartstikke goed. Wij zorgen in ieder geval voor een linkje in de show notes. Dan hoef je alleen maar nog maar te klikken als je gestopt bent met hardlopen of autorijden of waar dan ook. Niet tijdens, alsjeblieft. Dat is levensgevaarlijk. Dankjewel David. We spreken je zo verder. En we gaan zo, het grappige is, het past heel erg goed bij elkaar, deze twee onderwerpen. We gaan zo met Joke de Graaf praten over hoe zij dan ervoor gezorgd hebben dat zij zo'n geweldige werkgever zijn waarbij iedereen steeds productiever en blijer gaat worden. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, voor de microfoon Joke de Graaf, Head of HR and Organization bij Head First. Een conglomeraat, kan ik ondertussen wel zeggen, van bedrijven die zich allemaal bezighouden met werk.
Ja.
Ja, hè? Dat klopt, hè, Joke?
Ja.
Als je de satéprikker er doorheen moet steken, wat is dan de gemene deler, behalve dan dat het over mensen en werk gaat?
Nou, het eigenlijk de gemene deler is dat wij vraag en aanbod bij elkaar brengen van de opdrachtgever, maar ook vanuit de leveranciers, vanuit de ZZP'ers. En dat brengen we allemaal samen in de verschillende labels binnen het First Group.
Oké, allemaal ZZP'ers?
Ja, eigenlijk
geen
wel.
Uitzenden, geen detacheren, het zijn ZZP'ers. En jullie zorgen ervoor dat, dat de match plaatsvindt.
Ja.
En wat zijn de meest uiteenlopende terreinen die er zijn?
Nou, we hebben verschillende soorten dienstverlening van eigenlijk high touch. Hè, dus dat betekent dan echt die werving en selectie. Maar ook de low touch, en dat is ons platform, Strive. Waarbij wij vraag en aanbod samenbrengen. Eigenlijk een soort van marktplaats.
Oh ja.
Waarbij ZZB'ers zich beschikbaar kunnen stellen voor een opdracht die openstaat via een van onze opdrachtgevers.
Oké, maar jullie doen ook dat een klant belt en zegt, nou, ik heb nu deze specialist X, Y, Z nodig. Jullie zeggen, we gaan op zoek.
Exact.
We halen onze beste mens detective en die gaat op zoek naar talent.
Exact. En dat is ook het mooie van de verschillende soorten dienstverleningen die we aanbieden binnen onze groep. Dat we eigenlijk alles, het hele plaatje van A tot Z kunnen aanbieden.
Gaat dat zien. Tot zover deze commerciële boodschap over Head First. Met de liefde gemaakt. Joke, jullie, het sluit heel erg mooi aan op het item wat we natuurlijk net hebben gehad. Over het belang van, zeker nu, altijd al, maar zeker nu in de krappe arbeidsmarkt. Het belang van mensen voor je, ja, voor je bestaan van je organisatie. Maar zeker als je wil groeien. Jullie hebben je best gedaan om Great Place to Work te worden. En dat is niet alleen maar een mooie term, maar dat, daar zit een hele organisatie achter. En die doet onderzoek en die certificeert en nou, allemaal ingewikkeld. Waarom wilden jullie dat zo graag?
Nou, het mooie van een Great Place. Kijk, we wilden heel graag en nog steeds een hele gave werkgever zijn. En het mooie van Great Place to Work certificering is dat ze niet alleen vragen stellen op basis van de harde HR-onderwerp, op basis van salaris, ontwikkeling, noem maar op. Maar dat het ook heel erg gaat om onderwerpen als trots, vertrouwen en plezier. En dat is wat mensen drijft. We hebben het net ook over gehad. Als je plezier hebt in je werk, dan gaat alles vanzelf. Maak je de klanten blij. Dat gaat over en weer. Dus dat is het mooie van die Great Place to Work certificering. Dat is net even wat anders dan het reguliere. En wij als Head First Group. Ik vind zelf ook. Ik vind de dingen die ik doe, moet ik met plezier doen. Dan doe ik het met passie. En als ik dat plezier kwijt ben, dan houdt.
En wat gebeurt er dan bij jou?
Dan haak ik af.
Dan haak ik wel
af. Ja, en dan ga ik wel verder kijken.
Dan ga je een beetje op de spaarstand.
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ja, en ik denk dat voor heel veel mensen geldt.
Ja.
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 En het
interessante is, mensen gaan dan meestal niet weg.
Nee, want je kan ook lui worden. Een soort van, we hebben het heel veel over een burn-out. Waar jij het net over had. Stress en hoge werkdruk. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook een bore-out hebben. Die hoor ik ook best wel vaak eens terug. Ja, en hoe kan je dat? Die ene mensen met een werkdruk en de mensen met een bore-out. Hoe kan je dat nou goed samenbrengen? En voor ieder individu een mooie werkplek creëren.
Ja, je zei het al even. Hè? Great Place to Work is een aantal pijlers zitten eronder.
Ja.
Vertrouwen is er volgens mij een hele belangrijke.
Een hele belangrijke.
Werkplezier is een belangrijke.
Ja. En trots. Ja.
Oh, oké. Okay. Trots op de organisatie en wat je doet.
Ja, trots op je baan. Trots op je collega's. Dat je graag vertelt waar je werkt. Wat je doet. Maar ook trots op wie we zijn. Ja, leveren een bijdrage aan de maatschappij bijvoorbeeld. Vertel je met heel veel plezier op verjaardagen dat je bij ons werkt. Dat zijn allemaal hele belangrijke elementen. En met name op dat onderwerp zitten we heel erg te sturen. Op dat trots, plezier. Omdat daar voor ons ook nog wel wat uitdagingen lagen vanuit het verleden. We zijn afgelopen jaren best wel wat organisaties bij elkaar gebracht. Verschillende soorten dienstverlening. Brengt ook best wel wat onrust met zich mee.
Want jullie hebben best wel wat overnames gedaan. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke spannend. Want dan ben je een zelfstandig bedrijf en dan kom je ineens bij een andere club.
Ja, ja. En dat ben ik helemaal met je eens. En desondanks zijn we er dus wel in geslaagd om het iedere dag een beetje beter te doen. Want als je kijkt naar onze topscores, dan is dat iedereen zich welkom voelt. Dat men zich gehoord voelt. Dat we laagdrempelig zijn. Dat ook je heel graag geholpen wordt door collega's wie je bent, hoe oud je bent, ongeacht seks, noem maar op. Ja, daar scoren we bijna 100% op. Dus ik vind, ondanks al die overnames die we tot nu toe hebben gedaan, of samenwerking, dat we daar toch nog in zijn geslaagd om dat goed te blijven doen en die cultuur ook hebben kunnen behouden.
Ja, nu zo'n beetje 450 mensen zo'n beetje.
Ja, ja, hè? 450 mensen.
Dat is helemaal een serieus bedrijf. Dan ben je bijna geen MKB'er meer.
Nee, we groeien echt 20-30% per jaar. Dus dat is echt enorm. En niet alleen de overnames hoor. Er zit ook een hele forse
organische groei.
Ja.
Neem ons nou eens mee, want ik denk dat heel veel organisaties, heel veel mensen die luisteren, dit interessant vinden. Ze vinden het sowieso interessant, maar die vinden vooral ook interessant. Hoe kun je nou zorgen dat gevoel van thuis, erbij horen, trots zijn op je organisatie, vertrouwen is natuurlijk een superbelangrijke, dat je dat behoudt, ondanks het feit dat je andere bedrijven overneemt en op een of andere manier integreert. Dus hoe zorgen jullie er dan vanuit HR voor dat dit op niveau blijft?
Ja, dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Hè. Dus dat labels ook hun eigen cultuur blijven behouden. Hun eigen dienstverlening. Hè, dat je dat niet op laat gaan in de grote organisatie. Maar dat we wel kijken, waar kunnen we die efficiëntieslagen wel maken.
Oké, dus niet iedereen wordt head first.
Nee.
Wordt niet omgebrand, nieuwe plakkers erop.
Absoluut niet. Hè, want dat opdrachtgevers hebben ook een overeenkomst met een bepaald label. Die willen dat, hè, die hebben daar ook vertrouwen in. Dus dat houden we ook zo.
Okay.
Maar we kijken dus wel welke elementen kunnen we wel efficiënter inrichten. En dat daarvan kan de timing ook verschillend zijn. Maar we kijken wel heel erg naar de efficiëntieslagen. Juist ook om het de medewerkers makkelijker te maken en leuker te maken. En dan kan je het hebben over automatisering. Dan kan je het hebben over bepaalde labels die elkaar wel gaan samenwerken in bepaalde processen op dezelfde manier gaan inrichten. En zodat je elkaar ook kan backuppen. Dat je die zorg niet meer hebt voor de collega's.
Ja. Ja,
dus
en hoe zorg je er dan wel voor dat iedereen, want dat is altijd het dilemma wat iedereen heeft. Ik ken best wel veel bedrijven die hebben dan heel veel autonomie in de business units of de bedrijven als het losse bedrijven zijn zoals bij jullie. Dan is altijd het dilemma, ja dat is super tof, want dan hou je daar het ondernemerschap en dan hou je het ook een beetje overzichtelijk qua omvang. Zodat mensen zich heel erg betrokken voelen, want hoe groter je wordt, hoe meer groter de afstand ook wordt. Nadeel daarvan is altijd... Ja, mensen voelen zich heel erg betrokken bij de werkmaatschappij, maar voelen zich minder betrokken bij het hoofdkantoor of bij de moeder.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Ja, maar dat gebeurt dus ook wel. Ja, dus voor heel veel mensen zit er ook een uitdaging in dat ze zich juist verder kunnen ontwikkelen. We hebben het net over behoud van talent. Ja, hoe groter de organisatie, hoe veel meer doorontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Dus dat proberen we ook heel erg te stimuleren.
En hoe doe je dat?
Nou, bijvoorbeeld door vacatures intern echt te promoten. Het ook bij leidinggevenden heel erg onder de aandacht te brengen. Van joh, als iemand ergens klaar is, van joh, kijk eens naar een ander label. Ja, dus daar proberen we wel heel veel die gesprekken over te voeren. Want dat is juist interessant als je groter wordt. Nou, onze gemiddelde leeftijd is 36, 37 jaar. Dus dat zijn ook mensen die nog vrij jong zijn. Ook nog in de ontwikkeling van hun carrière zitten. Die vinden dat dus ook heel interessant.
Ja.
Ja, en eerlijk is ook dat mensen het soms ook wel afhaken. Die zeggen van ja, ik blijf toch liever bij een kleinere organisatie. Maar dat is ook oké. We zijn er voorstander van dat we ook dat soort dingen wel transparant met elkaar bespreken. En daar gewoon in alle open en eerlijkheid met elkaar naar oplossingen zoeken.
Ja.
Dus die transparantie daarin is heel belangrijk.
Nou is het een prachtig onderzoek wat je doet. Doe je niet elke 5 minuten. Hè? Dat doe je volgens mij 1 keer per jaar. Misschien zelfs wel 1 keer per 2 jaar. Daar komt dan een prachtig rapport uit. En jullie doen heel veel dingen goed. En er zijn natuurlijk altijd momenten geweest in het verleden of in het heden. Waarvan je zag van, wacht even, daar hebben we iets te doen. Geef eens een voorbeeld waarvan je juist door dit onderzoek te doen niet alleen maar bevestiging kreeg van, we zijn lekker bezig. Waarvan je ook dacht van, daar hebben we werk te verzetten.
Nou, dan een voorbeeld daarvan is dus die interne doorstroom.
Okay.
Dat kwam vorig jaar uit het onderzoek dat men dat nog niet zo ziet of ook niet zo gestimuleerd wordt. Dus daar hebben we eigenlijk met de business naar gekeken van hoe kunnen we dat nou wel beter doen. Want uiteindelijk zit de leidinggevende ook van ja, maar dan heb ik weer een vacature als
doorstroomt. Ja, dan gaat die hele goede collega die gaat weg en exact. Dan hou ik een gat over.
Ja.
Lekker is dat.
Ja, maar ja, aan de andere kant hebben we dus wel zijn we het wel allemaal over eens dat je liever goede talenten binnen de organisatie houdt dan dat ze buiten gaan kijken. Want als zij hebben aangegeven dat ze iets anders willen, ja, dan staan ze al met 1 been buiten bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus dat hebben we echt heel goed opgepakt. En dat zie je nu ook wel veranderen. Een ander onderwerp is bijvoorbeeld onze service die we verlenen richting de klanten. Nou, daar zijn we nu met een heel customer service programma bezig. Hoe doen we dat dan aan de telefoon? Hebben we de middelen, de systemen daar goed op ingericht? Dus we zijn ook een nieuw systeem aan het inrichten, zodat ook dat weer makkelijker wordt.
Omdat collega's teruggaven. Dat is een van de dingen waarvan...
Ja. En juist ook over de verschillende labels heen. Dus nou hebben we een heel mooi integraal projectgroep opgestart. Om juist ook over de labels heen dezelfde dienstverlening te kunnen faciliteren. En nog een laatste onderwerp, daar zitten we nu middenin, is die arbeidsvoorwaarden. En hoe kunnen we nou uniek zijn om mensen te behouden, maar ook mensen aan te trekken. Om echt een best workplace te zijn.
Ja. En noem eens een voorbeeld. Waar denken jullie dan aan waarvan je zegt van nou dat willen we er eigenlijk of dat stoppen we erin of dat willen we erin stoppen? Dat heeft niemand.
Nee, nou, dat is best een lastige om dat nu zo al te vertellen, want we zitten er middenin.
Ja.
Maar als ik kijk naar grotere onderwerpen, dan heb je het over flexibiliteit, individuele aandacht, well-being, hè, dat is ook een belangrijke. Maar ook, hoe ga je om bijvoorbeeld met de feestdagen in Nederland? Hoe ga je om met remote werken? Ja, dat zijn allemaal wel elementen die we nu aan het onderzoeken zijn.
Ja.
Ja, die we voor volgend jaar wellicht gaan implementeren.
Ja, dat is wel grappig, hè, David, dat je vanuit macro-perspectief heb jij ernaar gekeken en zeg je van nou, dit zijn belangrijke onderwerpen. En het interessante is dan weer dat heel erg micro binnen dit bedrijf van 450 mensen, dat dan juist de groeistrategie ook wel weer een hele grote uitdaging biedt. Van ja, hoe zorgen we dat mensen blijven samenwerken met elkaar. Dat het zijn van een grotere club dan een leuke MKB'er met 10 of 15 of 20 mensen. Dat voordelen heeft. En dan voordat je het weet zit je in een soort organisatorisch gedragskundig vraagstuk. Van ja, wat zijn mijn belangen en hoe zorg ik ervoor dat die kloppen. Dan wordt het ineens weer heel erg micro.
Ja, ik vind het heel interessant om te horen hoe je... Ja, juist die wellbeing centraal zit, maar ook de cultuur van de losse organisatie probeert in stand te houden. En hoe je dat ook, dus managt dat samen ergens voor gaan. Maar ook die teams de teams laten zijn. En iets wat ik best lastig vind, ook als wij bijvoorbeeld bekijken naar onze sectorale welzijnsmonitor. Daar zitten variabelen in van bijvoorbeeld die wijzen op een burn-out. Hè, dat mensen zich met tegenzin naar hun werk gaan, vermoeid zijn en dergelijke. Uiteindelijk hebben we het echt ingestoken op van wat kunnen werkgevers doen. En het gaat heel vaak dan ook over van wat je op de werkvloer kan betekenen. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben is van hoe ver ga je ook bijvoorbeeld in iemand. Ja, dus op dat well-being bemoeien met iemands privé situatie of daar dingen voor bieden. Ik had bijvoorbeeld laatst een onderzoek gedaan naar geldzorgen. Nou ja, dat leidt ook vaak tot burn-outs.
Ja.
Zo'n 4% van de mensen in loondienst kan de rekeningen niet betalen. Nou, daar kan je als werkgever denk ik heel veel bieden. Maar dat blijkt in de praktijk toch ook heel, heel lastig.
En dat is ook een soort van schaamte, hè, van medewerkers om daarover in gesprek te gaan. Maar we proberen dat wel te stimuleren. En dat geldt hetzelfde. Dat zien wij wel groeiende. Dat met name de jonge ouders het lastig hebben. Ja, die hebben op social een hele uitdaging. Mm. Hebben ook financieel een uitdaging. Veel werken, beide partners, jonge kinderen. Ja, hoe ga je dat in de juiste balans brengen?
Het spitsuur van het leven.
Absoluut, ja. Absoluut. En daar straks proberen we wel echt wel die flexibiliteit in aan te brengen. We hebben een hybride werkvorm over op kantoor. Maar daar willen we ook wel de flexibiliteit bieden van goh, wat werkt voor jou? He, want we kunnen niet alles over één kam scheren. Want iemand die van heel ver komt, heeft er misschien veel meer belang bij om zijn werkdagen op te knippen.
Ja.
Dus het gaat met name om die individuele benadering wat iemand nodig heeft. En daarover willen we wel het gesprek gaan voeren.
Ja, het is echt interessant om te zien van wat er allemaal op afkomt. Ook met die vergrijzing. Hè? Dat enerzijds die personeelskrapte nog nijpender wordt. Maar anderzijds ook in privé situatie van de zorg kan ook niet voor alle ouderen zorgen. Nee. Er zal veel vaker mantelzorg geleverd moeten worden.
Ja.
De kinderopvang kan geen personeel vinden. Nou ja, hoe dat allemaal samenkomt en hoe je daar als werkgever mee om moet gaan en ook die keuzes maakt. Dat lijkt me heel uitdagend.
Ja. Je kan het niet oplossen. Hè? Dus mensen moeten ook wel willen. En moeten daar ook wel open voor staan. Om geholpen te willen worden. Maar ik denk wel dat je als werkgever de plicht hebt. Om niet van mee te denken naar een oplossing.
Ja. Joke, jij noemde de trots heel specifiek aan het begin. Heb je een leuk voorbeeld van hoe jullie dat... want je kunt het zeg maar onderzoeken en erachter komen. Nou oké, ze zijn heel trots. Wat we heel vaak volgens mij vergeten, en ik vind de zorg daar een mooi voorbeeld van. Er wordt hier niet zo vaak stilgestaan bij waarom doen we dit eigenlijk? Wat zijn de verhalen van de collega's waarin je het effect ziet, het resultaat ziet van wat er nou eigenlijk voor elkaar is gekregen doordat wij ons werk doen? Want dan zijn we alweer door naar het volgende. Hoe wakkeren jullie die trots aan of benadrukken jullie hem?
Nou, we hebben iedere maand een viermoment. Dus op de donderdagochtend om 10:00. En we hebben een open kantoor met hele mooie balustrades. Daar word ik iedereen om 10:00 dan opgetrommeld. En dan worden de successen gedeeld. En dat kan heel klein zijn. Van, ik heb die klant geholpen tot, ik heb een enorm contract binnengehaald. Of we hebben iets nieuws gelanceerd. Of op ons platform Strive kunnen we iets nieuws doen. En dat zorgt er wel voor dat we en die interne communicatie, transparantie weten te stimuleren, maar ook die trotsheid met elkaar kunnen delen. Nou, dat is een voorbeeld. Maar we proberen ook wel gewoon mensen te verrassen de hele dag door. Hè. Dus als het mooi weer is, staat een ijsjeskar. Als wij een feest geven, dan doen we het ook echt goed. Mm. Met mooie DJ's. Als we een cadeautje geven, dan is het ook wel een gaaf cadeau. Ja, dus die verrassing, dat willen we er wel inhouden. Maar vast moment is echt wel die vier momenten waar wij onze successen delen met elkaar. En het kan klein zijn. Maar ook durven toe te geven dat iets niet goed is gegaan. Weet je, daar leren we ook weer van.
Mooi. Ja. Leuke voorbeelden. Dankjewel, Joke. Straks praat ik verder met Joke de Graaf en David Bolscher. En dan gaan we het over henzelf hebben. Spannend. Hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Joke de Graaf van Het First en David Bolscher van ABN AMRO zijn te gast. Ze hebben hun beide specialiteiten al op tafel gelegd. En nu zijn ze zelf aan de beurt. Want ja, iedereen die hier in de studio staat, werkt zelf ook. Is een werkende mens. En daar valt dus wat van te leren. We hebben het zo uitgebreid gehad over nut en noodzaak van welzijn. En hoe mensen productiever kunnen worden zonder dat welzijn natuurlijk naar beneden gaat. Want dat willen we natuurlijk niet. David, als jij naar jezelf kijkt, hè, wat zorgt er dan voor dat jij je energie, je innerlijk vuur kwijtraakt? Wat heb je geleerd in je carrière? Of je zegt, nou, daar moet ik echt voor oppassen.
Ja, goede vraag. Ik denk dat ik echt, ik hou er wel heel veel van om nieuwe dingen te kunnen doen. Nieuwe uitdagingen aan te gaan. En nu in mijn baan heb ik daar best veel zeggenschap over. Dus ik kan...
Ja.
Natuurlijk, we hebben onze vaste werkzaamheden, maar we kunnen ook dingen die we leuk vinden, interessant vinden, die we belangrijk vinden, daar aandacht aan besteden. En dat zorgt er voor mij wel heel erg voor dat ik telkens weer die energie vind om daarmee bezig te gaan. En daarnaast dat ik dan altijd langs klanten van ons kan, ondernemers, hele toffe dingen hoor. En dat dan ook weer verder kan verspreiden naar anderen. Dat geeft me heel veel energie.
Wat voor nieuws ben je nu bezig? Wat is nu hetgene waar je het meest van in vuur en vlam gaat?
Nou, we zijn nu bezig met een wat kleinere analyse over het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.
Oh, oké, wauw.
Dus ook vanuit die personeelskrap de gedachte van kan je meer mensen betrekken. Dus die participatiegraad waar ik het net over had, die blijft hangen rond de 75%. Ja, misschien kan die wel verder omhoog. Hè? En wat daarvoor nodig is, en dan ga je langs bij ondernemers die daar op zo'n mooie manier mee omgaan. He, die echt van alle mensen, of je nou enigszins een arbeidsbeperking hebt of niet, gewoon hun kracht inzien en kijken van, oh, waar kan ik die dan inzetten en hoe betrek ik die bij de organisatie?
Waar ben je geweest? Gaat er lekker op pad. Dat is natuurlijk superleuk. Ja.
Ja, ik was laatst bij TSN Groen, dat is een transportbedrijf. En echt een hele sociale ondernemer die daar dat heel hoog heeft staan en daar echt met een enorme passie over vertelde. Dus dan hoor je hele interessante dingen.
En waar ben je dan naar op zoek? Ben je dan op zoek naar waarom gebeurt het hier? Wat zijn de drijfveren? Want jij moet natuurlijk daar op een gegeven moment weer een soort verhaal van maken.
Ja, dus waarom doen ze het? Hoe doen ze het? Waar lopen ze tegenaan? Sommigen die doen het echt voor om te kijken van waar kan ik nog mensen inzetten en vinden. Anderen die doen het meer voor uit sociale overtuiging. Van ik wil gewoon iedereen vanuit de samenleving op een manier kunnen betrekken. Wat je dan hoort, waar je tegenaan loopt, is dus echt van hoe ga je het werkproces dan ook op zo'n manier veranderen en dergelijke. Dat iedereen dat voor iedereen werkt.
Ja. Dus ik hoor jou zeggen, ik heb de ruimte, de autonomie nodig om nieuwe dingen te doen. En ik wil naar buiten. Dus ja, als jij precies te lang bij ABN AMRO in het kantoor zit of thuis, En niet de buitenwereld waar ja, de bedrijvigheid is, de klanten, de organisaties zijn, dan gaat het niet goed.
Ja, dan word ik gek. En daarom ben ik ook geen macro-econoom geworden. Want dan zit je alleen maar in de cijfertjes onderzoek te doen. Ja. En nee, ik vind juist echt die vertaalslag naar bedrijfsleven en organisaties. Dat vind ik heel tof.
Ja, cool. Joke, wat is voor jou de lek? Wanneer gaat het? Wanneer raak je het kwijt? Wat heb je geleerd in je carrière?
Ja, ik moet ook wel onder de mensen zijn en echt dingen gaan ondernemen. Nieuwe dingen gaan ondernemen. Ik ben echt wel een bouwer. Dus als ik op de winkel moet gaan passen, dan... Ja.
Ja. Dus als Head First zegt, nou weet je, we zijn wel groot genoeg.
Ja.
3% groei per jaar is prima.
Ja.
Dan, dan gaat het bij jou kriebelen.
Ja, wellicht.
Vanzelf.
Wellicht.
Waar merk je dat aan?
Gelukkig heb ik het bij Head First helemaal niet.
Nee,
niet
hier
aan de orde.
Is het natuurlijk super. Hè? Ja, nee, dat gaat over vroeger, jongens.
Ja. Ja. Nee, maar dan, ik denk dat ik dan gematigd word. Ja.
Oh.
Ja.
Gematigd in de zin van?
Energie.
Oké.
Okay. Nieuwe dingen doen. Ik moet wel echt die uitdaging hebben en uitdaging krijgen om aan de slag te gaan en continu te verbeteren. Ja, vind ik heerlijk.
En kom je daar dan zelf achter? Of is er iemand in je omgeving, je partner of vrienden die zeggen, hey, volgens mij je ogen glimmen niet meer. Wat is er aan de hand?
Ja, maar ik denk ook wel dat je daar zelf wel een onderdeel van bent. Hè? Van, heb je de ruimte om dat te doen? Dat heb ik enorm. Heb je een plek waar je die ruimte niet hebt? Ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar dan denk ik nog wel altijd, dan heb je zelf een keuze om een ander besluit te nemen.
Ja.
En dat adviseer ik ook altijd wel aan anderen. En ook voor mezelf. Ik luister echt naar mijn buikgevoel.
Ja, zeker nu, hè?
Ja.
Ik bedoel, er is zoveel werk overal dat je hebt de macht. Ja. En dat zijn we ook dat. Ik blijf daar maar toch op hameren. Dat zijn we niet gewend. Dus werkgevers zijn niet gewend dat ze echt hun best moeten doen en bedenken. Ja, maar... Ik roep al jaren dat mijn medewerkers het belangrijkste bedrijfsmiddel zijn. Klinkt al heel ongezellig. Maar nu is het echt zo.
Ja.
Maar andersom geldt dat natuurlijk ook.
Ja,
hè?
Ik vind het wel ook. Hè? Dus vind ik ook van ontwikkeling. We bieden alle mogelijkheden en alle ruimte. En dat is natuurlijk fantastisch omdat we een groeiende organisatie zijn. Dat snap ik ook wel. Maar ik vind het ook echt wel een verantwoordelijkheid van medewerkers. Want als iemand echt niet wil of niet kan, weet je, dan is dat ook een, dan is dat ook een keuze. Hè? Dus het is ook aan de medewerker om daar actief in te zijn.
Wat staat er nog op jullie zakelijke bucketlist? Dus jullie zijn allebei al een tijdje aan het werk. Er is vast nog wel iets waarvan je zegt, nou eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. En dat hoeft niet te zijn dat je nu weggaat, hè, bij waar je bent. Maar bijvoorbeeld je zegt, nou, ik zou eigenlijk wel een halve dag in de week ook nog dit willen doen. Bij de vrijwillige brandweer of zo. Of totaal iets anders. Of voor de klas of in de zorg of... Waar zou je nog, als je jezelf op zou kunnen splitsen, nog je tijd en je energie willen stoppen?
Ik zou denk ik wel heel veel tijd met mijn kinderen nog willen besteden.
Oké.
Ja.
Ja.
Nu, ze zijn nog jong, ze zitten in de puberteit.
Je wilt toch nog tijd met ze besteden.
Ja,
ze
maar dat vind ik mooie zitten. Vakanties. Of als daar nog iets in zit, dan is dat denk ik wel mijn... En daarna vind ik sociale betrokkenheid vind ik sowieso heel belangrijk.
Ja, en waar denk je dan voor? Oh, dat wel. Voor mijzelf, ik heb al een aantal jaar, en het stomme is, ik acteer er niet op. Dus en ik word ook niet gebeld, want ik roep het heel vaak. Dus blijkbaar zitten ze helemaal niet meer te wachten. Maar ik wil nog iets in het onderwijs doen. Ik weet ook niet wat.
Ja.
Maar daar gaat in de komende jaar voor mij nog iets gebeuren. En dat wil niet zeggen dat ik hier niet meer achter de microfoon ga staan. Maar dat ga ik er wel een keer bij doen.
Ja,
mooi. Ja, ik heb het in de zorg. Ik richt me op de zorgsector. Ik zie welke problemen daar zijn. Op den duur, op de lange termijn zou ik me heel graag ook meer met die problemen willen bemoeien. Misschien vanuit beleidsfuncties of bij een organisatie. Meer op de korte termijn zou ik gewoon heel graag eerst in de zorg willen werken. Om ook te ervaren hoe is dat.
Hoe het echt is.
Ik denk dan misschien in de jeugdzorg, afhankelijk van welke diplomas daarvoor nodig zijn. Dat spreekt me heel erg aan, hè, van mensen echt die kansen geven van... Kinderen die het minder goed hebben, misschien die kansen nog niet hebben gekregen om te kijken hoe kan je die helpen. Dat lijkt me heel tof en daar wil ik echt wel binnenkort al tijd aan besteden. Dus okay. Misschien inderdaad een dagdeel naast mijn huidige baan.
Woon je in Amsterdam?
Ja.
Oké, okay, dan heb ik iets voor je.
Oh, leuk.
Ja, dat komt goed. Ja, dat komt goed. Ik ga je even, I'm going to hook you up.
Ja.
Joke, Naast je kinderen? Want die snap ik.
Nee, als ik iets zou doen, zou het ook met kinderen zijn. Daar ben ik ook van overtuigd. Inderdaad, meer de kinderen dan ook die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daar zijn we nu ook wel actief in als werkgever. Maar dan daar een grotere bijdrage in leveren. Zorg weet ik niet. Ik vind het wel heel nobel.
Dat hoeft niet, hè?
Maar nee, ik denk dat dat me te traag voor me gaat. Ik weet het niet.
Ja.
Misschien kun je dat ook veranderen als je werkt.
Je moet
natuurlijk tijd besteden.
De zorgversneller.nl. Ja. Die zal er vast wel zijn. Ja. Dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier waren. Dank je wel voor je openheid zo aan het einde. Is toch altijd een beetje maf. Dan sta je hier als expert en dan ga je het toch ineens over jezelf hebben. Maar dank. Ik vind het nog steeds een superleuk onderdeel van het programma. Je luistert naar Joke de Graaf van Head First en David Bolscher van ABN AMRO. En als jij nou denkt van ja, dat is eigenlijk heel leuk. Dan vind ik dat ook leuk om te weten. Want ja, zoals ik altijd zeg, ik doe ook maar wat. Ik probeer dingetjes uit. En als jullie het allemaal stom vinden, moet je het vooral laten weten. Want dan ga ik het gewoon niet meer doen. Als je het wel heel leuk vindt, is het ook leuk om te weten. En jullie weten me wel te vinden. Meer luisteren kan natuurlijk. En ik heb iemand ingehuurd die vertelt waar je dat kan doen.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.